Thank you very much for that testimony.
Dankjewel voor dat getuigenis.
Which of course fits in so perfectly with our subject today.
Wat ook heel bijzonder aansluit bij het onderwerp van vandaag.
So these things we teach are not just theories.
Dus dat waar we het over hebben, dat is niet alleen theorie.
They do work out in practice when we seek to be obedient to God.
Maar in de praktijk werken de dingen ook zo als wij gehoorzaam zijn aan de Heere God.
We are very thankful for what we've heard today.
We zijn heel dankbaar voor wat je hebt gedeeld.
Now we got some questions.
Er zijn enige vragen gesteld.
And here is the first.
En dit is de eerste vraag.
I think I'll read it in English.
Ik zal het in het Engels lezen.
What answer can you give to the question, from where is God? Does he exist?
Wat voor antwoord geef je op de vraag, waar komt God vandaan en bestaat God?
Well, now, there's a sense in which there are two questions here.
Dat zijn eigenlijk twee vragen.
Does God exist? I'm taking the second one first. Does God exist?
Bestaat God?
And there's an approach that I always have in response to this kind of question.
En als een vraag van deze soort mij gesteld wordt, dan neem ik altijd een bepaalde weg.
I'm involved nearly all the time in what I've called popular Christian apologetics.
Ik ben bijna altijd bezig met wat we noemen populaire christelijke apologetiek.
And for those of you who were not in Putten last night, let me explain what I mean by that.
Voor degenen die gisteravond niet in Putten waren, laat me proberen uit te leggen wat we daarmee bedoelen.
By the word popular, I mean try to say things that most people will understand.
Met het woord populair bedoelen we gewoon dat we het op zo'n manier verwoorden dat iedereen het kan begrijpen.
And the word Christian is in the middle because that is where Christ is in all of my ministry.
En christelijk staat in het midden omdat het altijd om Christus draait.
And the word apologetics.
Dat we een antwoord hebben op de kritiek die op het geloof wordt gezegd.
And this is what I often say.
En dit zeg ik vaak.
I cannot prove that God exists.
Ik kan niet bewijzen dat God bestaat.
Now, it's impossible to prove that God does not exist.
Het is onmogelijk te bewijzen dat God niet bestaat.
Absolutely impossible.
Het is onmogelijk om dat te bewijzen.
Because you would need to be everywhere in the universe at the same time.
Want je zou overal tegelijkertijd moeten zijn.
Or you would not be able to say God does not exist.
Anders ben je sowieso niet in staat om te zeggen dat God niet bestaat.
But we cannot actually prove that he exists.
Maar we kunnen ook niet bewijzen dat hij wel bestaat.
In fact, I'm not sure that I know what the word prove means.
Ik weet eigenlijk niet eens precies wat het woord bewijzen betekent.
Because it is so absolute.
Want dat is zo'n absoluut woord.
So I use a different word.
Dus ik gebruik liever een ander woord.
And I ask the question, well, where does the evidence point?
In welke richting wijzen de tekenen of wijzen de bewijzen?
Imagine somebody before a court of law.
Stel je voor iemand die voor een rechtbank staat.
And they're charged with murder.
En die wordt beschuldigd van moord.
Nobody saw it happen.
Niemand heeft het zien gebeuren.
And the person who was killed isn't there.
En degene die vermoord is, die is er niet meer bij.
So only one person in the world knows whether he killed that person or not.
Dus er is maar één persoon in de wereld die weet of hij de schuldige is of niet.
And he pleads not guilty.
En hij zegt van zichzelf dat hij onschuldig is.
And so all the evidence is brought into the court.
En dan wordt al het bewijs wordt aangevoerd in de rechtszaak.
The neighbors perhaps.
En de buren komen erbij.
The people who knew him.
De mensen die hem kenden.
The people who knew he had a violent relationship with the person concerned.
En degene die weten dat hij toch een hele slechte en gewelddadige relatie had met degene die vermoord is.
DNA evidence is brought in.
Een DNA onderzoek wordt
and
gedaan.
The blood is examined.
En het bloed wordt onderzocht.
And the court hears all the evidence.
En de rechtbank luistert naar alle argumenten.
And comes to a decision.
En neemt dan een besluit.
This person is guilty.
Deze persoon is schuldig.
Now they can't prove it.
Ze kunnen het niet bewijzen.
But the evidence is so powerful they come to a conclusion about it.
Maar de tekenen en de bewijzen zijn toch zo krachtig dat dit wel de conclusie is die ze trekken.
And I maintain that there is so much evidence that it points towards the existence of God.
En ik zeg toch dus dat er in die zin wel zoveel bewijzen zijn dat we kunnen zeggen het wijst heel duidelijk in de richting van het bestaan van God.
I don't think this is the only argument.
Dit is niet het enige argument.
But it's an important one.
Maar het is wel een belangrijk iets.
Let me try to illustrate.
Ik zal het nog proberen te illustreren.
You know of those mountains in the United States of America that have the faces of, I think it's 4 American presidents in the rock face.
Misschien weet u wel van die bergen in Amerika waar ze de 4 gezichten van 4 Amerikaanse presidenten hebben uitgehouwen in de rots.
It's a place called Mount Rushmore.
Het heet Mount Rushmore.
Now imagine you had never heard about it.
Stel je voor dat je daar nog nooit van hebt gehoord.
And you're driving along in Dakota that day.
En je rijdt daar door Dakota.
And you see these mountains in front of you.
En plotseling zie je dan die bergen.
And you're amazed.
En je bent helemaal verbaasd.
And you say, that looks for all the world like 4 of the presidents of the United States.
En dan zeg je, dat lijkt verdacht veel op de gezichten van 4 presidenten van de Verenigde Staten.
And the rocks are in exactly the right shape.
En die rotsen die zien er precies zo uit.
They have different shapes of nose.
Ze hebben allemaal verschillende neus.
And I know exactly what the rocks look like.
En ik zie precies waar het op lijkt.
Now, how did they get there?
Hoe?
How did the rocks get there?
Oh. hoe zijn die bergen zo gekomen dat ze zo zijn?
Now, there are 2 possibilities.
Er zijn 2 mogelijkheden.
Millions of years of wind and rain and sun.
Miljoenen jaren van wind en regen en zon.
Now that's a possibility.
Dat is mogelijk.
Now, of course we laugh at it.
En daar lachen wij om.
But it is a possibility.
Maar theoretisch is dat een mogelijkheid.
After all, the rocks are going to be shaped in some way or another.
Die bergen zijn toch op enige manier hebben die vorm gekregen.
So why not shape one of the rocks like Thomas Jefferson?
Dus waarom zou een rots niet het gezicht van Thomas Jefferson hebben gekregen?
It's a possibility.
Waarom niet?
There's another possibility.
Er is een andere mogelijkheid.
The possibility is that there was a designer.
Een andere mogelijkheid is dat er een ontwerper is geweest.
And a lot of intelligence.
En een heleboel intelligentie.
And a lot of effort and skill.
En een hoop inspanning en vaardigheid.
And that's why they look like those presidents.
En daarom zien die bergen eruit als gezichten
Because
van presidenten.
That was the intention in the first place.
Omdat dat van het begin af aan de bedoeling is geweest.
Now you can't prove that that's why, how it happened.
Nou, je kunt niet bewijzen dat het zo is gegaan.
But it points toward it being the way it happened.
Maar het wijst er natuurlijk wel heel duidelijk op.
Now, I believe it's that's an illustration of talking about the existence of God.
Dat is een voorbeeld dat ons helpt om antwoord te geven op deze vragen en om iets aan te voeren ten aanzien van het bestaan van God.
There is powerful evidence that points towards God existing.
In die zin is er heel krachtig bewijs dat duidt op het bestaan van God.
But here's the first question.
En dan de eerste vraag.
Where does God come from?
Waar komt de Heere God zelf vandaan?
Well, let me reword it.
Laat me dat anders formuleren.
Who created God?
Wie heeft God gemaakt?
I think that's the same question.
Dat is dezelfde vraag.
God created everything except God.
De Heere God heeft alles geschapen behalve God zelf. Dus
Now,
wie heeft God geschapen?
Here is my answer to that question.
Nou, hier is mijn antwoord.
Now, listen very carefully.
Luister goed.
Why are some circles square?
Waarom zijn sommige cirkels een vierkant?
And you say, that's a silly question.
En dan denkt u, dan zegt u natuurlijk, dat is een domme vraag.
Because there are no square circles.
Want er zijn geen vierkante cirkels.
And there are no circular squares.
En er zijn geen vierkanten die een cirkel zijn.
Well, that's very clever of you. I agree with that exactly.
U bent erg intelligent. Ik ben het er helemaal mee eens.
But what does it have to do with the question?
Maar wat heeft dat nou met de vraag te maken?
Well, the question is, who created God?
De vraag is, wie heeft God gemaakt?
Now, here are some things we know about God.
Wij weten een aantal dingen over de Heere God.
He is holy.
Hij is heilig.
He is perfect.
Hij is volmaakt.
He never changes.
Hij verandert nooit.
He is just.
Hij is rechtvaardig.
All of these things we know about God.
Dat weten wij over God.
He is powerful.
Hij is almachtig.
Oh, and here is something else we know about him.
En iets anders dat we over hem weten.
He is from everlasting to everlasting.
Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Without beginning or end.
Zonder begin en zonder einde.
Now, if you want to put all that in one word,
als je dat allemaal in één woord wilt samenvatten.
He is uncreated.
Hij is niet geschapen.
Now listen to the question.
En luister nu naar de vraag.
Who created the uncreated God?
Wie heeft de niet geschapen God geschapen?
Now that's a silly question.
Dat is een niet intelligente vraag.
Because if God is uncreated, he was not created.
Want als God in wezen niet geschapen is, dan is hij niet geschapen.
Now this is how the skeptic would reply to you.
De critici zal er echter als volgt op ingaan.
Oh, well, I can't understand the idea of eternality.
Ik kan er met mijn verstand niet bij dat je het hebt over eeuwigheid.
I can't imagine infinity.
Ik kan oneindigheid me nooit voorstellen.
Now here is my answer to that statement.
Mijn antwoord op deze uitspraak is...
Join the club. I can't understand it either.
Nou, welkom in de club, want ik kan het ook niet begrijpen.
But how could I possibly understand it?
Hoe kan ik dat ooit begrijpen?
I've got a finite mind.
Ik heb een beperkt verstand.
And a finite mind cannot understand infinity.
En een eindig verstand kan oneindigheid nooit begrijpen.
That doesn't mean that there is no such thing as infinity.
Maar dat wil dan nog niet zeggen dat er geen oneindigheid bestaat.
Just that I cannot understand it.
Alleen maar omdat ik het niet kan begrijpen.
But God is uncreated.
Maar de Heere God is niet geschapen.
He had no beginning.
Hij had geen begin.
And so we cannot ask, where does he come from?
Dus wij kunnen die vraag niet stellen. Waar komt God vandaan?
We cannot ask who created the uncreated God.
We kunnen de vraag niet stellen wie de ongeschapen God heeft geschapen.
Is it possible to know God by looking to his creation?
Kunnen wij God leren kennen door naar de schepping te kijken?
Well, now it all depends what we mean by the word know or the idea of knowing God.
Dat hangt samen met de vraag wat we bedoelen met het kennen van God.
And let me give you an illustration.
Laat me u opnieuw een voorbeeld geven.
In England we have a queen.
In Engeland hebben wij een koningin.
And you have one here in the Netherlands.
En u hebt in Nederland ook een koningin.
And I'm not going to say which is the better of the two.
Ik zal niet zeggen welke van de twee beter is.
No, I don't think I'd better say any more about that.
Daar moet ik maar mijn mond over houden.
And I have driven past the Queen's house many, many times.
Ik heb vele malen langs het paleis van de koningin ben ik gereden.
And she never waves to me from the window.
Ik heb haar nog nooit uit het raam zien zwaaien naar mij.
Because I don't know her.
Want ik ken haar niet.
Now, I know about her.
Ik weet wel van haar.
I know more about her than she knows about me.
Ik weet veel meer van haar dan zij van mij weet.
Hundreds of things about her.
Ik weet honderden dingen over de koningin.
But I do not know her.
Maar ik ken haar zelf niet.
We do not have a living relationship.
Wij hebben niet een persoonlijke relatie.
So there is a difference between head knowledge.
Er is dus een verschil tussen verstandelijke kennis
and heart knowledge.
En kennis met het hart.
So let's get back to the question.
Dus als we de vraag
is
stellen,
is it possible to know God by looking to his creation?
Kunnen wij de Heere God leren kennen door de schepping te aanschouwen?
Well, if we talk of head knowledge, I suppose the answer is yes.
Als we het hebben over kennis met ons verstand, dan denk ik dat we kunnen zeggen ja.
The heavens declare the glory of God.
De hemelen verkondigen de heerlijkheid van God.
The skies proclaim the work of his hands.
En de hemel proclameert het werk van zijn handen.
So we can look at the sun, the moon and the stars and say there must be a powerful God who put them in place.
Dus we kunnen kijken naar de zon en de maan en de sterren en dan zeggen er moet een God zijn die dit alles zo heeft gecreëerd.
But there is no gospel in the sun, the moon and the stars.
Maar we horen het evangelie niet als we alleen maar kijken naar de zon en de maan en de sterren.
You see a wonderful mountain.
Je ziet een prachtige berg.
Or a beautiful bird.
Een prachtig vogeltje.
Or a lovely flower.
Of een mooie bloem.
And that will tell you a great deal about God.
En dat zal je heel veel vertellen over de Heere God.
About his power.
Over zijn macht.
And his beauty.
En zijn schoonheid.
And his imagination.
En zijn voorstellingsvermogen.
And his kindness.
En zijn vriendelijkheid.
But it will tell you nothing about the gospel.
Maar het zal je niet bekend maken met het evangelie.
I don't know anything about the gospel that you can tell from a mountain.
Ik weet niet wat je over het evangelie kan leren van een berg.
Now hymn writers might get very romantic about this.
En mensen die gezangen schrijven, die kunnen daar prachtig romantisch over spreken.
And preachers schrijven. Can do the same thing.
En predikers kunnen daar ook heel verheven over spreken.
But there is no gospel in a mountain.
Maar het evangelie zit niet in een berg.
And there's no gospel in a bird.
En een vogel verkondigt ons
not
niet
even
het evangelie.
The most beautiful bird you can think of.
Zelfs niet de allermooiste vogel die je kan indenken.
So we need to look elsewhere for the gospel.
Dus het evangelie moeten wij elders vinden.
And if we are to come to know God, we need to know more than the names of all the birds in the world.
En als wij de Heere God willen leren kennen, dan moeten we meer weten dan de namen van de vogels in deze wereld.
And we come to know God through Jesus Christ.
En wij kunnen de Heere God leren kennen door de Heer Jezus Christus.
So the answer to the question is we cannot come to know God in a personal experience way through his creation.
Dus wij kunnen de Heere God niet persoonlijk bevindelijk leren kennen alleen maar door zijn schepping.
We can rejoice in his creation.
Wij kunnen ons verheugen in wat hij heeft gemaakt.
And we can praise him for it.
En we kunnen hem prijzen voor wat hij heeft gemaakt.
But we cannot come to know him in a saving way through his creation.
Maar we kunnen hem niet werkelijk leren kennen. We kunnen niet behouden worden alleen door de schepping.
Well, I hope that helps.
Ik hoop dat dat u helpt.
And here's another question.
Een andere vraag.
Is it biblical to state that God suffered in the sufferings of his son Jesus?
Is het Bijbels verantwoord om te zeggen dat de Heere God leed toen de Heer Jezus Christus leed?
Well, let me say just three or four things very briefly.
Ik wil een paar dingen daarover zeggen.
And the first is this, that God is certainly personal.
In de eerste plaats, de Heere God is een persoon.
God is not just an influence or energy.
De Heere God is niet een invloed of een energie.
He is not just a higher power.
Hij is niet alleen maar een hogere kracht.
God is personal.
Maar de Heere God is persoonlijk. Hij
he
is een persoon. Hij denkt.
And speaks.
En spreekt.
And he has feelings.
En de Heere God heeft gevoelens.
We know that God rejoices.
De Heere God verheugt zich.
We know that God is angry.
De Heere God is soms boos.
Bible says God is angry with the sinner every day.
De Heere God is vertorend op degene die zondigt.
So God can certainly feel pleasure and anger.
Dus de Heere God voelt wel degelijk vreugde en ook boosheid.
Now it seems to me it would therefore be extraordinary if God couldn't also feel pain.
En daarom lijkt het me ook vreemd om te zeggen dat de Heere God geen pijn zou kunnen voelen.
And let me use an analogy here.
Laat mij een gelijkenis gebruiken.
Can you imagine a father seeing his son suffering and not feel the pain?
Kunt u zich voorstellen een vader die zijn eigen zoon ziet lijden en zelf geen pijn lijdt?
Now, that may not be a perfect illustration.
Misschien is het niet een volmaakt voorbeeld.
And I wouldn't want to press it too far.
En ik wil het niet te ver doordrijven.
But I think it is a valid illustration.
Maar het is wel gepast om dit nu te zeggen.
A father sees a son suffering.
Een vader ziet zijn zoon lijden.
And it has an effect on the father.
En dat beïnvloedt wel degelijk de vader.
Now I want to add one more thing to that.
Ik wil nog één ding daaraan toevoegen.
It's something that the letter to the Hebrews says about Jesus.
Iets wat in Hebreeën staat ten aanzien van Jezus.
It tells us why he endured the cross.
Waarom heeft de Heer Jezus het kruis gedragen?
Or more correctly, why he was able to endure the cross.
Waarom was de Heer Jezus in staat om de weg van het kruis te gaan?
And to despise the shame.
En de schande niet te achten.
And this is exactly what we're told.
Dat is wat er staat.
For the joy that was set before him.
Om de vreugde welke voor hem lag.
So he knew of a joy that lay beyond the suffering.
Dus de Heer Jezus hield zijn oog gericht op de vreugde die achter het lijden lag.
Now, my friends, I must be very careful about what I say here.
Ik moet hier wel heel voorzichtig zijn.
Because we are speaking about holy things.
Want we hebben het over verheven heilige dingen.
But God knew from the beginning what the end would be.
De Heere God wist vanaf het begin hoe het uiteindelijk zou zijn.
God knew that Jesus would be raised from the dead on the third day.
De Heere God wist dat zijn zoon op de derde dag zou opstaan uit de dood.
That was the whole plan.
Dat was het hele plan.
But the whole plan did include suffering.
En dat hele plan bevatte ook het lijden.
More suffering than we can ever imagine.
En dieper lijden dan we ons ooit kunnen voorstellen.
And the Father and the Son and the Holy Spirit were involved in the plan.
En de Vader en de Zoon en de Heilige Geest waren alle betrokken bij dit plan.
And they recognized the pain that there would be involved.
En zij wisten van de pijn die daarbij gemoeid zou zijn.
And so I believe it is impossible to say that God felt nothing in what Jesus endured.
Dus ik denk dat het onmogelijk is om te zeggen dat de Heere God niets voelde in datgene wat de Heer Jezus onderging.
Now here's a very very different question. Which one of these to take here? How can I overcome my shame in speaking to a non-believer? Is it possible to give some tools?
Hoe kan ik mijn schaamte overwinnen in het spreken met een niet-gelovige? Kunt u daar wat handvaten voor aanreiken?
Let me begin at the end instead of the beginning.
Ik begin nu even met het einde.
I don't like the idea too many tools and schemes and systems.
Ik voel me niet zo op mijn gemak bij het hele idee van gereedschap en systemen en strategieën.
Because I don't think that everybody has to be approached in exactly the same way.
Omdat ik namelijk niet geloof dat iedereen op precies dezelfde manier benaderd moet worden.
You see, I don't like the idea of a person going to meet a non-Christian friend.
Ik hou niet van het idee dat iemand naar een niet-christen toe gaat.
And in their pocket they have a scheme.
En dat ze in hun binnenzak een soort schema hebben.
And because they can't remember it all, they take out the piece of paper.
En dat omdat ze het niet helemaal uit het hoofd weten, dat ze het papiertje uit
and
hun binnenzak halen. And
they say, now, number one.
En dat ze beginnen met, nou,
number two.
Punt 1, punt 2, stap 3.
Perhaps you produce sausages like that, nou, but you don't produce Christians like that.
Misschien kan je wel braadworsten op die manier voorbereiden, maar zo kan je geen christenen voortbrengen.
Bradvorst, there's another word. And Coca-Cola too, that's wonderful. So, I mean, I think there are principles involved.
We kunnen wel spreken van bepaalde principes.
But I'm not in favor of too many rules and regulations and laws.
Maar ik ben niet zo gesteld op allerlei regels en wetten daaromtrent.
And I've heard so many of them over the years.
En ik heb zo vaak allerlei schema's voorbij zien komen.
And I think there can be general principles.
We kunnen wel bepaalde algemene principes noemen.
If you were present last night, I spoke of the need to approach people with gentleness.
Ik heb gisteravond gesproken over hoe belangrijk het is dat we mensen met zachtmoedigheid tegemoet treden.
To be gracious when we're witnessing to others.
En dat we liefdevol en mild zijn naar mensen toe.
Because ours is a message of grace.
Omdat we een boodschap van genade en liefde brengen.
But be very careful about having 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Maar wees er voorzichtig mee dat je stap 1 tot en met 6 doorloopt.
Now the other thing is, can I overcome my shame in speaking to a non-believer?
Het andere is, hoe kan ik mijn schroom en mijn schaamte overwinnen in het spreken tot ongelovigen?
Well, let me just say a few things about that.
Laat me daar iets over zeggen.
I think there is sometimes a cultural element involved in how quickly we easily we approach other people.
De cultuur waarin we leven speelt ook een rol daarin in hoe makkelijk wij op andere mensen afstappen.
Now I'm going to try to tell a joke.
Ik ga proberen een grapje te maken.
And I hope it works.
Ik hoop dat het grapje werkt.
And I think it might because you're very intelligent people.
U bent zeer intelligent, dus het zou moeten kunnen.
The story is told of 8 people who were stranded on a desert island.
Het verhaal gaat van 8 mensen die op een onbewoond eiland stranden.
There were 2 English,
2 Engelsmannen,
and 2 Scottish,
2 Schotse mensen,
and 2 Welsh,
2 mensen uit Wales,
and 2 Irish people,
en 2 mensen uit Ierland.
So the 2 Scotsmen got together and they started a bank.
De Schotten die kwamen bij elkaar en die begonnen een bank.
And the two Welsh people got together and they started a choir.
En de mensen uit Wales die richtten een koor op.
Because the Welsh love singing, of course.
De mensen in Wales houden van zingen.
And the two Irishmen got together and they started a fight.
And until last week. De mensen uit Ierland die begonnen met elkaar te vechten.
And the two Englishmen never got together because nobody had introduced them.
To each other, you mean?
Yeah.
De twee Engelse mensen die hebben nooit iets met elkaar gedaan, want die zijn nooit aan elkaar voorgesteld.
Because you see, there is Englishmen are kind of reserved.
Want de Engelsen zijn heel erg gereserveerd.
I mean, you see how reserved I am.
U ziet hoe verlegen ik ben.
I'm not an Englishman.
Ik ben niet een Engelsman.
I was born in the Channel Islands and that's very different.
Ik kom van de Kanaaleilanden en daar is men anders.
Now let me give you another illustration of this.
Laat me u nog een voorbeeld geven.
I think of a pastor friend of mine in the United States.
Een bevriende voorganger in Amerika.
And he flies a great deal on commercial airlines.
En hij moet veel met het vliegtuig reizen.
As I do.
En ik ook.
And between us we must have flown thousands of times.
Wij moeten allebei duizenden keren hebben gevlogen.
Well, I know that's true because I've flown thousands of times and he's flown thousands of times too.
Ja, we hebben allebei al heel vaak gevlogen.
And he says that whenever somebody sits alongside him on an airplane.
En hij zegt elke keer als er iemand naast mij komt zitten in het vliegtuig.
He believes he has a duty to share the gospel with that man.
Dan gelooft hij dat hij de plicht heeft om met die persoon naast hem over het evangelie te spreken.
Whoever that person is,
wie dat ook is.
Young or old,
een jong iemand of een ouder
male
iemand.
Or female,
een man of een vrouw.
It doesn't, cheerful or very stern.
Iemand die heel blij is of iemand die heel strak overkomt.
I've got to share the gospel with this person.
Hij heeft het gevoel dat hij het evangelie moet delen met die persoon.
And he does.
En dat doet hij ook.
And I've heard him say before that plane finished that person had come to faith in Christ.
En ik heb hem vaak horen zeggen dat voordat het vliegtuig geland is dat die persoon tot geloof in Christus is gekomen.
But then he's an American.
Maar hij is een Amerikaan. He has a scheme.
He got the scheme out of his pocket.
Hij gebruikt zijn schema.
Now I will confess to you that I don't behave like that.
Nou, ik zal jullie vertellen dat ik dus niet zo ermee omga.
And I am actually quite reserved.
En ik ben best wel terughoudend.
I only get unreserved when I meet a group of nice people like you.
ik kom alleen een beetje los als ik in een groep ben zoals u bent.
But I'm just as happy sitting in a corner reading a book.
Maar ik ben ook heel blij als ik gewoon in een hoekje een boekje ga lezen.
I don't mean that I have never witnessed to anybody on an airplane.
Ik zeg niet dat ik nooit heb getuigd naar iemand in een vliegtuig.
And there are times, of course, when I have.
En dat is ook best wel gebeurd.
And I think our own culture, our own characteristics have a part to play.
En onze eigen cultuur en ook onze eigen persoonlijkheid en karaktertrekken die spelen daar een rol in.
But you see, the questioner talks about overcoming my shame.
De vraag stelt hoe kom ik over mijn schroom heen?
Well, there should never be any shame involved. Paul says I am not ashamed of the gospel.
Ja, we hoeven ons niet te schamen, want Paulus die zegt ook ik schaam mij het evangelie niet.
Now let me be honest with you.
Hier wil ik eerlijk over zijn.
We may be a bit nervous about it.
Het kan best zijn dat we wat spanning voelen.
We may be a little frightened that they will ask us some questions we can't answer.
Dat we misschien wel bang zijn dat er ons vragen gesteld worden die we niet kunnen beantwoorden.
We may think I'm not sure that I know enough about the Bible to get into some deep questions with this person.
Misschien hebben we wel de angst dat we zeggen ik weet misschien veel te weinig over de Bijbel om goed antwoord te kunnen geven.
And I think all of that plays into the situation.
En dat speelt ook allemaal een rol.
But I think we must pray that God would make us willing and able to witness when we have the right kind of opportunity.
Maar ik denk dat het goed is dat wij bidden dat de Heer ons bekwaam maakt om te getuigen als wij daar de gelegenheid voor hebben.
And we don't have opportunities every day and every moment of every day.
We hebben niet altijd elke dag en elke moment van de dag daar gelegenheid voor.
If you work in an office,
Als u op kantoor werkt.
And there are 10 other people in the room.
En u werkt samen met 10 andere mensen.
It's not your duty to tell them all about the gospel before you begin the day's work.
Het is niet uw plicht om iedereen van het evangelie te vertellen voordat u begint met uw werk.
Your duty before God is to serve your employer properly.
Wat u moet doen, ook naar de Heer God toe, is dat u uw werk goed doet en goed werk doet voor uw werkgever.
Now, when there's a coffee break.
En als er koffiepauze is.
And in Holland that means every 30 minutes.
En in Holland hebt u elke half uur koffiepauze.
Then there may be an opportunity.
Dan zou het kunnen dat u gelegenheid hebt.
Somebody might mention this terrible situation with the girl in Portugal.
Misschien dat iemand begint over dat verschrikkelijke van de ontvoering of het verdwijnen van dat meisje in Portugal.
Or some kind of national disaster.
Of een bepaalde ramp die heeft plaatsgevonden.
Or a moral question is raised in the newspaper.
Of een kwestie van goed en kwaad die in de krant aan de orde komt.
There may be an opportunity to bring a biblical perspective to that situation.
Het zou kunnen dat er gelegenheid zich voordoet om dan de Bijbel, iets uit de Bijbel te delen.
And I would say take the opportunity when it comes.
En maak dan van die gelegenheid gebruik.
And don't be ashamed of the gospel.
En schaam je het evangelie niet.
And of course the best way to be prepared is to study the Bible.
En de beste manier waarop je daarop voorbereid kan zijn is om zelf ook in de Bijbel te lezen.
And the more you know the Bible, the better prepared you will be.
En hoe beter je de Bijbel kent, hoe beter je daartoe in staat zal zijn.
And the apostles were not ashamed of bearing witness to the gospel.
De apostelen die schaamden zich het evangelie niet.
Even though their lives were at risk.
Zelfs wanneer hun levens wanneer dat levensbedreigende situaties voor hen met zich meebracht. One more question.
Okay, one more. He's the boss. Let's find out what this says. How about tackling that one?
Mm-hmm.
Okay. How do I speak to fellow Christians? I'll read the whole question, then he can translate. How do I speak to fellow Christians who have their own theological vision about salvation, coming to Jesus Christ? They think they have to feel their sins before they are allowed to come to Christ. And then in brackets, the word hyper-Calvinism, bracket.
Hoe kan ik antwoord geven op medechristenen die een bepaalde theologische visie hebben op het komen tot Christus en het verkrijgen van heilszekerheid, waarbij heel sterk gesteld wordt dat er een heel diep zondebesef en een gevoel van zonde en schuld moet zijn voordat ze überhaupt tot Christus kunnen komen.
I am trying to learn something about the Christian faith in your country.
Ik leer ook over de christelijke kerk in uw land.
And I'm finding it very difficult to get a clear picture.
En het is voor mij heel moeilijk om een beetje een beeld te vormen.
And I'm finding something very confusing.
En iets wat mij verwart is dit.
And that is that words that we use in England do not mean the same here in Holland.
En dat bepaalde woorden die wij in Engeland gebruiken anders worden gebruikt in Nederland.
And I'll give you a couple of examples.
Een paar voorbeelden.
One is evangelical.
Het eerste is evangelisch.
And the other is reformed.
Het andere is gereformeerd.
Now, if in England you are reformed, and I will talk a little bit about that in a moment, but I won't take up too much time.
In Engeland, als je zegt dat je gereformeerd bent,
then you are an evangelical.
Dan ben je evangelisch.
You cannot be reformed and not be an evangelical.
Je kunt in Engeland niet gereformeerd zijn en niet ook evangelisch.
But you can be evangelical and not reformed.
Maar je kunt ook evangelisch zijn en niet gereformeerd. Ik moet eigenlijk evangelicaal zeggen.
For example, you could be an evangelical and be a hyper-Calvinist.
Je kunt evangelicaal zijn en bij de ultra-Calvinistische
hoek. Or a Calvinist.
Of je kan een gewone Calvinist
or
zijn.
Or reformed.
Of gereformeerd.
Or a Baptist.
Of een Baptist.
Or a Pentecostal.
Of een Pinkstergelovige.
Or a Charismatic.
Of charismatisch.
Or a Neo-Charismatic.
Of nieuw charismatisch.
And you would be.
Ja, ja. Ja. Ja, precies. Evangelical is bijbelgetrouw. Nee, ja. Ja, is goed.
Okay.
Bible believing, we call it.
Yeah. And I agree with you. Somebody wrote a little book recently called What is an Evangelical?
Iemand heeft een boek geschreven, Wat is een evangelicaal?
And I do think the word needs redefining in these days.
Ja, oké. Okay. Wat is een bijbelgelovige christen? En we moeten het woord evangelical in het Engels opnieuw definiëren.
Because you see, the charismatic would say they believe in the Bible.
Charismatische gelovigen die zeggen wij geloven in de Bijbel.
And the Baptists would say they believe in the Bible.
En Baptisten zeggen wij geloven in de Bijbel.
And Reformed people would say they believe in the Bible.
En gereformeerden and zeggen wij geloven in de Bijbel.
They believe in the Bible.
Calvinisten zeggen wij geloven
and
in de Bijbel.
And ultra Calvinists would say they believe in the Bible.
En hyper-Calvinisten geloven ook in de Bijbel.
But they can't all be right in every regard.
Maar ze kunnen niet allemaal gelijk hebben in elk opzicht.
So I'm very confused about the situation here.
Dus het is voor mij ook moeilijk om een beetje te doorgronden hoe het dan hier zit.
And so sometimes I can use words and they don't mean exactly what they mean in England.
Dus het zou kunnen dat ik bepaalde woorden gebruik die hier dan niet betekenen wat ze in Engeland wel betekenen.
But I'm going to risk saying just something about hyper-Calvinism, which the questioner has put in here.
Ik ga dus iets zeggen over hyper-Calvinisme, maar er zit wel een bepaald risico
and
in.
They seem to have linked it with this idea of feeling their sins before they are allowed to come to Christ.
Het wordt hier in verband gebracht met een heel diep voelen van je zonde en schuld voordat je tot Christus kan komen.
But that is not actually what hyper-Calvinism is all about.
Maar dat is niet echt alleen waar of dat is niet not only you mean?
That's not what it's all about.
Ja, dat is niet het hele verhaal als we het hebben over hyper-Calvinisme.
Now we could define Calvinism in this way.
Calvinisme kunnen we als voort.
At least these are the five major points of Calvinism, if you will.
De vijf punten van het Calvinisme.
The first is total depravity.
Het eerste is totale verdorvenheid.
The second is election.
Unconditional. Ja, is het tweede is onvoorwaardelijke uitverkiezing.
Ja. Yeah. Unconditional election, limited atonement.
Het derde is dat Christus alleen voor de uitverkorenen is gestorven.
Irresistible grace.
Hoe zeg je limited? In? Beperkte verzoening.
Irresistible
het vierde
grace.
Is dat de genade van God niet is te weerstaan.
And the perseverance of the saints.
En het vijfde is de volharding van de heiligen.
Now those are what we call the five points of Calvinism.
Dat zijn de vijf punten van het Calvinisme.
But a person can believe in the five points of Calvinism and be strongly evangelistic in their methods and in their method.
Iemand kan geloven in de vijf punten van het Calvinisme en heel sterk evangelisch zijn in de zin van dat ze het evangelie willen uitdragen.
For example, I believe in the five points of Calvinism.
Ik geloof zelf ook in de vijf punten van het Calvinisme.
But I am strongly evangelistic.
Maar ik ben heel erg bezig het evangelie uit te dragen.
I offer the gospel freely to all men.
Ik wil het evangelie aan alle mensen bekendmaken en aanbieden.
Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.
Allen die de naam van de Heer aanroepen zullen behouden worden.
There was a very famous preacher called Roland Hill.
Er was een bekende prediker die heette Roland Hill.
And somebody says, "Do you believe that only the elect will be saved?"
En iemand vroeg aan hem, "Gelooft u dat alleen de uitverkorenen behouden zullen worden?"
He said, "Well, yes, I do."
En hij zei, ja, dat geloof ik.
Then why don't you preach only to the elect?
Waarom predikt u dan niet alleen aan de uitverkorenen?
And he said, I'll be glad to do that if you will do something for me.
Ik wil graag alleen voor de uitverkorenen prediken als u iets anders voor mij wil doen.
Will you just put a cross on the back of the elect?
Wilt u alstublieft even alle uitverkorenen eventjes aantonen met een kruis op hun rug?
And then I will preach only to them.
En dan zal ik alleen aan de uitverkorenen prediken.
His friend said, but I don't know who they are.
En toen zei degene, ja, maar dat weet ik natuurlijk niet.
And Roland Hill said, neither do I.
En toen zei de prediker, nee, dat
so
weet ik dus ook niet.
So I preach to everybody and I'm bound to include them.
Dus ik predik aan iedereen en ik wil iedereen betrekken in mijn prediking.
And so a Calvinist can be very evangelistic. That is to say, preach the gospel freely.
Dus iemand die Calvinist is, die kan wel degelijk het evangelie gewoon aan iedereen brengen en willen brengen.
Offer Christ freely to the people.
Geef de Heer, breng de boodschap van Christus vrijelijk aan iedereen.
Whosoever will may come.
En wie wil mag komen.
Now, hyper-Calvinism is very different.
Hyper-Calvinisme, ultra-Calvinisme is anders.
They would accept the 5 points.
Die hebben het ook over die 5 punten.
And they say something like this, and I hope this is not a caricature.
En daarbij wordt iets anders gezegd, en ik hoop dat het geen karikatuur is.
God alone can bring people to salvation.
De Heere God alleen kan mensen tot behoudenis doen komen.
Now that's absolutely correct.
Dat is helemaal waar.
So God will do it, and there's nothing for us to do.
Maar dan zeggen ze, God zal het ook doen, en wij kunnen en hoeven daar niets aan te doen.
Now that is not true.
En dat is niet waar.
Because we are commanded to preach the gospel.
Want wij hebben de opdracht om het evangelie aan allen te brengen.
So we cannot say, well, God knows who the elect are, and God will save the elect,
dus kunnen,
and I can just fold my arms and do nothing.
Dus wij kunnen niet zeggen, de Heere God weet wie de uitverkorenen zijn. De Heere God zal de uitverkorenen tot zich roepen. Dus wij kunnen onze armen over elkaar doen en achterover gaan zitten.
Now Jesus was not a hyper-Calvinist.
De Heer Jezus was niet een ultra-Calvinist.
He told the disciples, go into all the world and preach the gospel to every creature.
Hij zei dat we de hele wereld in moeten gaan en het evangelie aan alle schepselen bekend moeten maken.
So we need to be quite clear about that.
We moeten dat goed voor ogen houden.
And so hyper-Calvinism has nothing to do with feeling sins before one comes to Christ.
Dus hyper-Calvinisme heeft niet in de eerste plaats heeft niets te maken met dat je heel veel moet voelen van je zonde voordat je tot Christus kan komen.
But let me say something about this depth of feeling in conviction of sin.
Laat me iets zeggen over dat de diepte van het voelen van in de overtuiging van zonde.
Now there needs to be conviction of sin.
Overtuiging van zonde is belangrijk.
And Jesus gave a wonderful illustration about it.
En de Heer Jezus heeft daar ook iets over gezegd.
He said, those that are healthy have no need of a doctor.
Zij die gezond zijn hebben geen dokter nodig.
Only those who are sick.
Alleen zij die ziek zijn.
Now, I'm sure you don't go to your doctor every day.
Nou, je gaat niet elke dag naar je dokter toe.
Well, why not?
Waarom niet?
Because you don't feel sick.
Omdat je je niet ziek voelt.
You go to the doctor when you feel sick.
Je gaat naar de dokter als je je ziek voelt.
And not when you don't feel sick.
En niet als je niet ziek voelt.
And a person will not come to Christ for spiritual healing unless they feel they are spiritually sick.
Dus iemand zal niet tot Christus gaan om geestelijk genezen te worden als hij niet het besef heeft dat hij geestelijk ziek is.
But there are different depths of the conviction of sin.
Maar er zijn verschillende niveaus of ja, er zijn natuurlijk hele verschillende maten waarin iemand overtuigd kan zijn van zonde.
I was reading today about Saul's conversion, the apostle Paul's conversion.
Vanmorgen zat ik te lezen over de bekering van
on the Damascus road.
Van Saulus op de weg naar Damascus.
And you can read it for yourself.
Dat kun je lezen.
And there's no mention of the conviction of sin.
En we lezen helemaal niets in dat verhaal over dat Paulus Saulus overtuigd raakt van zonde.
And that was the apostle Paul.
Dat was Paulus.
So he wasn't a hyper-Calvinist either.
Hij was ook niet een hyper-Calvinist.
That's if hyper-Calvinism has to do with depth of conviction of sin.
Als we zeggen dat hyper-Calvinisme te maken heeft met dat hele diepe zondebesef.
But here is something very interesting.
En het interessante is dit.
The more mature Paul became, the more he became aware of the depth of his sin.
Hoe meer Paulus geestelijk volwassen werd, hoe meer hij zich bewust werd van de diepte van zijn eigen zonde.
So when he reaches Romans 7,
dus als hij uiteindelijk ook Romeinen 7 schrijft,
at the very height of his ministry,
dan is hij volop in de bediening.
He says, I know that in me, that is in my sinful nature, dwells no good thing.
Dan zegt hij, ik weet dat in mijzelf, dat is in mijn zondige natuur, niets goeds woont.
But he didn't say that on the Damascus road.
Maar dat lezen we niet dat hij dat zegt bij zijn bekering.
He just became convinced on the Damascus road that he had been wrong and Jesus was indeed the Son of God.
Waar hij wel van overtuigd raakt op de weg naar Damascus is dat hij verkeerd bezig was en dat Jezus de Zoon van God is.
And you see what I'm trying to avoid again.
Dus wat ik probeer te vermijden is dit.
It's our list.
Dat is ons schema.
Number 1. Number 2, number 3, number 4, and one of those is very deep conviction of sin.
Nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, en één daarvan is dat je de diepte van je zonde heel diep moet voelen.
You must weep for your sins,
en dat je moet huilen over
and
je zonde.
Despair over your
en
sin,
dat je wanhopig moet zijn.
And only then will you be able to come
en dat
to
je
Christ.
Alleen dan in staat bent om tot Christus te komen.
Er is iets wonderful about a person who has that kind of conviction of sin.
Nou, het is heel mooi als iemand zo'n ervaring heeft.
But not everybody does.
Maar niet iedereen heeft die ervaring.
And we just need to be aware of that.
En daar moeten we ons van bewust zijn.
I think we're just so prone to put everybody in the same box.
We zijn allemaal zo geneigd om iedereen in hetzelfde kastje te stoppen.
And I don't think that's the way the Bible is written.
Maar zo is de Bijbel niet geschreven.
And I don't think that's the way the gospel is to be preached.
En ik geloof ook niet dat we het evangelie zo moeten prediken.
And I don't think that we must require everybody to fill in all of those numbers before they have truly come to faith in Christ.
En ik vind ook niet dat we iedereen moeten verplichten om aan al die voorwaarden te voldoen en dat hij al die stappen moet hebben doorlopen voordat hij tot Christus kan komen.
The important thing is that they genuinely do turn from sin and trust in Christ.
Waar het werkelijk om gaat is dat mensen zich oprecht afkeren van hun zonden en dat ze zich keren tot Christus.
And what is not so important is that they do so in exactly the same way and with exactly the same depth of feeling.
En wat niet belangrijk is, is dat iedereen dat op dezelfde manier doet en dat iedereen daarbij dezelfde gevoelens van wanhoop en besef van zonde en schuld heeft.
Imagine, and I'll close with this. I've been reading while I've been in Holland a testimony of a man who lived a dreadful life.
Ik hoorde van het getuigenis van een man die een heel slecht leven heeft geleid.
And especially over drunkenness.
En dat ging om dronkenschap.
And immorality.
En immoraliteit.
Robbery.
En diefstal.
And he eventually came to faith in Christ.
En uiteindelijk kwam hij tot geloof in Christus.
In a very dramatic way.
En dat was een hele radicale bekering.
And with a very deep, deep sense of the horrible person he'd been.
En hij had een heel diep besef van wat een verschrikkelijk mens hij was geweest.
And it's a great story.
En dat is een prachtig, indrukwekkend verhaal.
And now here is a 10-year-old girl.
En nu is er een meisje van 10 jaar oud.
And she is raised in a Christian home.
En ze komt uit een christelijk gezin.
And she comes to faith in Christ.
En zij komt ook tot geloof in Christus.
Genuine faith.
Oprecht geloof.
Goes on to live a mature Christian life.
En groeit in het geloof en gaat daarin door.
But at the point of their conversion, there's no comparison between her feelings and the feelings of that wicked man.
Als we kijken naar het moment dat zij tot geloof en bekering is gekomen, is het niet te vergelijken met het moment dat die andere man tot geloof kwam.
But they have one thing in common.
Maar wat ze wel gemeen hebben is dit.
They have put all of their trust in Jesus Christ as their own personal
savior. Ze zijn zover gekomen dat ze alleen maar op Christus vertrouwen voor hun persoonlijke heil.
And that is the thing that matters.
En dat is waar het om gaat. Dank je.
Ik wil vragen of dan de lifting met ons afsluitende gebed. Ja?
We zullen danken. Getrouwe en barmhartige Heere, wat bent u goed. Dat u ons deze dag hebt gegeven. Met veel jongeren, ook ouderen. Met onze broeder Blanchard uit Engeland. Heere, wij danken u dat uw evangelie niet beperkt is tot één natie. Maar zo wereldwijd verkondigd mag worden. En Heere, geef dat we dat ook niet inperken. En we hebben daarover gehoord. En geef dat we met veel vrijmoedigheid, zonder allerlei voorwaarden te creëren die uw woord ook niet creëert, dat evangelie mogen doorgeven. En Heere, bewaar ons ervoor dat we ons daarvoor zouden schamen. En u geeft vaak zoveel goede momenten. En geef dat we juist die gelegenheden ook mogen aangrijpen. En zo ook een lichtend licht mogen zijn in een duistere wereld. En u kent ons. En u weet wie we zijn ten opzichte van u. En Heer, als er misschien vandaag ook onder ons nog zijn die u niet kennen en nog nooit zo de toevlucht tot u hebben genomen als waar we over hoorden. Ach Heere, wilt u dan alle andere wegen maar afsluiten en zo trekken ook dat ze daar terechtkomen met alle zondenhoud om bij u genade te ontvangen. Heere, ga zo door met uw evangelie. We also pray for Brother Blanchard. Bless him everywhere. En Heere, zo dragen we ieder aan u op. U kent ons allemaal. U weet waar onze roeping is. Wilt gij uw zegen en aan een ieder van ons in rijke mate betonen. Ga zo met ons als we van hier gaan. Vergeef wat niet goed was. Geef ook morgen een hele gezegende dag. Ach Heere, zo wacht het alles op u. Uw naam zij geprezen. Hoor en zegen ons om Christus Jezus wil. Alleen uit genade. Amen.